vergadering beginnen. Alleen meneer Weitz is verontschuldigd. Oké, dan kunnen we verder gaan met het eerste agendapunt van de gemeenteraad. De notulen van de gemeenteraad van 22 december 2021. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Ja, meneer Steyaert.
Ik heb niet specifiek vragen of opmerkingen over de notulen, maar we hebben een nieuwe schepen die blijkbaar nieuwe bevoegdheden heeft. Ik vind het toch een minimum aan respect naar deze gemeenteraad, dat er aan deze gemeenteraad zou gecommuniceerd worden hoe de bevoegdheden herverdeeld zijn in dit college. Ofwel komt daar nog een aankondiging van, ofwel gaat dat in alle stilte passeren. Ik heb op de website gezien dat er een aantal zaken veranderd zijn. Ik vind het eerlijk gezegd een totaal gebrek aan respect voor deze gemeenteraad, dat dat niet geagendeerd is en dat daar niet op zijn minst wat uitleg over gegeven wordt.
Dank u. We zullen ervoor zorgen dat dat rondgestuurd wordt naar iedereen, naar alle gemeenteraadsleden. Dat is op zich zo geen probleem.
Heel proper werk. Proficiat allemaal.
Verder kan iedereen ermee akkoord gaan met de notulen. Dank u wel. Agenda punt nummer 2, de organisatie van de gemeente en OCMW-raad, de bekrachtiging van een burgemeestersbeslissing. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja. Gelet de pandemie die we momenteel nog altijd kennen en kenden in december en nu nog altijd kennen, heb ik dus de burgemeestersbeslissing genomen om de raad van 22 december laatstleden en deze raad ook hier hybride te laten plaatsgrijpen, zodanig dat we, laten we zeggen, de zekerheid hebben dat de raad kan doorgaan omwille van de pandemie. En nu moet dit hier voorgelegd worden ter bekrachtiging. Ik houd er toch ook aan van de gelegenheid de secretaris en de diensten ICT en ook het bedrijf te danken voor toch wel de vlotte werking van deze raden. Want bon, je ziet wel, het komt toch heel wat bekijken. Mensen die thuis zitten, mensen die hier zijn. En we mogen toch wel vertellen dat het op 22 december vlot is verlopen. En we hopen deze keer natuurlijk hetzelfde.
Kan iedereen akkoord gaan met die burgemeesterbeslissing om onze vergadering hybride te houden?
Ja.
Prima, dank u wel. Het derde agendapunt is de kennisname van het ontslag van mevrouw Bosmans als lid van de politieraad. Ze wordt opgevolgd door mevrouw Maas. Het is enkel maar een kennisname. Puntje 4. Heraanleg van de nering, de goedkeuring van de eindafrekening. Opnieuw het woord aan de burgemeester.
Ja, het gaat hier over een werkgescheiden rioleringsstelsel en herinrichting van de straat en ook gedeelte buffering van water, van regenwater, dat we dus de vorige legislatuur hebben uitgevoerd. Je weet, dat duurt wel een tijdje. Eerst heb je een voorlopige oplevering en dan de definitieve. Hier gaat het nu over de definitieve oplevering die we aan de raad voorleggen en die dus mooi binnen de cijfers is gebleven. Belangrijk is ook, omdat men daarvan in de rekening niets gaat terugvinden, dat uiteindelijk de totaliteit van deze uitgaven ten laste valt van TMVW Aquario en TMVW Intervia. Dus dat is toch wel van belang dat men daarmee rekening houdt dat die werken wel degelijk zijn gebeurd, maar dat je ze niet terugvindt in de rekening, ook niet terugvindt in de begroting. Ik heb dat vorige keer al een paar keren uitgelegd, maar je ziet hier dus wel dat het gaat toch om een enorm bedrag dat er is uitgegeven. Hè? Dus we maken daar wel werk van. Dus nachtjes hier hebben wij daar vorige legislatuur even goed werk van gemaakt. Hè? Want het is hier wel een werk van vorige legislatuur dat we nu dus afrekenen.
Iemand vragen of opmerkingen over die eindafrekening? Kan iedereen akkoord gaan?
Ja.
Prima, dank u wel. Vijfde agendapunt herbestemming en verkoop van een deel van het openbaar domein gelegen op Ingendaal in Alsenberg. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Ja, goedenavond collega's. Ja, dat is een punt dat we al een aantal keer hebben zien terugkomen. U kent het stuk openbaar domein dat tussen twee huizen op de Ingendaal gelegen is en waarvan de twee buren te kennen gegeven hadden via schrijven dat zij geïnteresseerd waren om dat te kopen. Wij hebben dan de beslissing genomen principieel. We hebben dan de landmeter aangesteld. We hebben vorige keer kennis genomen van de verkoopprijs. En vandaag is het dus hier toelating, dus dat wil zeggen dat het verder verloopt via de notaris. Verder afhandeling gebeurt via de notaris. U kan ook zien dat het notaris Vernieuwen is die aangesteld is. Tot daar.
Zijn hier vragen okay. Over? Sorry. Ik dacht dat ik iemand hoorde van op afstand. Nee, niemand. Kunnen we dat goedkeuren?
Ja.
Dank u wel. Volgende punt, de onderhoud van de openbare plantsoen en hagen voor dit jaar 2022. De goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze. Ik geef het woord aan meneer Savenberg.
We dienen over te gaan tot de opdracht onderhoud openbare plantsoenen en hagen voor 2022. In het kader van deze opdracht, die werd opgesteld door de aankoopdienst, zullen we de prijs vragen voor twee percelen. Enerzijds onderhoud plantsoenen en zomersnoei met een indicatief ramen van 134.027 euro. En perceel 2, onderhoud solitaire hagen langs fietspaden met een indicatieve raming van 69.822 exclusief BTW. De totale uitgave bedraagt 203.850.000 exclusief BTW of 246.659 inclusief BTW. En er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. Graag uw akkoord, collega's, om een openbare procedure te plaatsen voor onderhoud openbaar plantsoenen en hagen 2022.
Is dat hetzelfde bestek als in 2021?
Nee, het bestek is gewijzigd omdat we kwalitatief beter werk wensen, vooral op die plaatsen waar er zichtbaarheid is en veel verkeer en veel passage.
Dus de hagen zullen meer gesnoeid worden of beter gesnoeid worden?
Beter gesnoeid worden, niet meer.
Oké.
Nog iemand vragen? Kunnen we deze aanbesteding goedkeuren? Dank u wel. Dan komen we aan een reeks punten over tariefreglementen. Het eerste gaat over de gebruik van de gemeentelijke sociale en culturele infrastructuur. Ik geef het woord aan mevrouw De Greef.
Ik zou graag de vier punten bij elkaar pakken. We kunnen ze dan wel apart stemmen. Dus de punten 7, 8, 9 en 10 zijn vier wijzigingen van tariefreglementen. Punt 7 gaat over het tariefreglement gemeentelijke infrastructuur voor sociaal-cultureel gebruik. Punt 8, tariefreglement voor de zaal Moesjebaas. Punt 9, tariefreglement voor de gemeentelijke feestzaal in Beersel. En punt 10, tariefreglement voor het kasteel van Beersel. We hebben deze vier tariefreglementen onder andere genomen omdat de aanvraagprocedure voor onze zaalreservaties is veranderd. We werken nu met Ticketgang. Ticketgang is een nieuw online programma voor zaal- en materiaalverhuur. De module zaalverhuur is een tool voor zowel verenigingen als particulieren om de beschikbaarheid van zalen te bekijken en te reserveren voor een gewenste datum. Het begrip zalen is hierbij ruim opgevat en omvat zowel de Beerselse sport-, cultuur- als jeugdinfrastructuur. De zaal- en zaalbezetting wordt eenvoudig grafisch weergegeven. De klant ziet onmiddellijk via kleurnotatie wanneer een reservatie mogelijk is. Bij materiaalverhuur werkt de module op dezelfde manier. Alleen is hier een betaling voorafgaand aan het gebruik vereist. Materialen zijn bovendien voorzien van een beschrijving met een foto en eventueel bijbehorende documentatie, zoals een handleiding. Materialen zijn onderverdeeld in 3 categorieën. Materiaal voor feesten en evenementen, technisch materiaal en materiaalvrije tijd. De tariefbepaling houdt rekening met het geleende materiaal, de gebruiker, dus A, B of C categorie, en het al dan niet leveren. We gaan op de algemene vergadering van Cultuurraad in februari hierover uitgebreid info geven aan onze verenigingen en hopelijk live, en dat zit er toch nu dik in. Ondertussen zijn er bij de 4 reglementen ook een aantal andere aanpassingen gebeurd. Ik geef een paar voorbeelden. Het uniform maken van formuleringen, bijvoorbeeld bij de uitzonderingen, werd overal toegevoegd. Gebruik voor activiteiten van gemeentediensten en gemeentelijke adviesraden is gratis. De uitleendienst Vrije Tijd die stelt er bruikbare bekers ter beschikking en worden online aangevraagd via ticketgang. Vroeger zat al dat materiaal apart, die bekers bij de jeugddienst bijvoorbeeld. De gebruiksvergoedingen, permanent repetitief, worden jaarlijks in plaats van halfjaarlijks aangerekend. Dat was ook een verschil tussen sport, jeugd en cultuur vroeger. En de formulering brandweerhallen werd gewijzigd naar brandweerzone Vlaams-Brabant-West, zonehallen. En dan zijn er ook nog een paar specifieke wijzigingen per reglement. Ik geef hier een voorbeeld. Bij het tariefreglement van het kasteel van Beersel moet nu de maximale bezetting voor het kasteel is 99 personen geworden in plaats van 180 volgens het nieuw zonaal reglement. Zijn er daar nog vragen over? Ja.
Ja, ik had eigenlijk een amendement voorbereid. Ik heb dat aan Schepen van der Meijlen afgegeven, maar ik zal het, dan nu, het was niet duidelijk wie dat ging doen. Het gaat heel specifiek over de herziening van het tariefreglement van de Moesjebuis. Mm-hmm. Wij stellen vast dat het jeugdcentrum Moesjebuis niet langer kan gehuurd worden voor repetitief gebruik aan een voordeeltarief. Tot op heden konden de verschillende infrastructuren en dus ook de Moesjebuis aan zo'n voordeeltarief gehuurd worden bij repetitief gebruik. En voor de Moesjebuis, dat door de gemeente toch wordt gepromoot als een jeugdcentrum, bedraagt het huurtarief voor verenigingen uit Beersel dan ongeveer €27 per avond. Ongeacht of dat in het weekend is of in de week. En volgens het voorliggend voorstel kan de Moesjebuis dus vanaf Eden enkel nog occasioneel gehuurd worden. En dat betekent eigenlijk dat verenigingen uit Beersel, jeugdverenigingen bijvoorbeeld, vanaf nu minstens €134 voor een avond moeten neertellen. Of anders gesteld, denken wij dat elk initiatief om op frequente basis een echte jeugdhuisavond of een jeugdhuis te organiseren, eigenlijk daardoor in de kiem wordt gesmoord. Want het risico om niet uit de kosten te geraken voor jeugd om zoiets te doen, is al snel eigenlijk te groot. En de mogelijkheden voor onze jongeren om elkaar te ontmoeten zien we eigenlijk sinds jaar en dag gewoon afnemen. Als je dat vergelijkt met 20 jaar geleden toen ik jong was en misschien 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, waren er nog cafés. Vandaag zijn er geen cafés meer in Beersel, of toch zo goed als geen cafés meer. En zeker met wat dat er, de coronamaatregelen, en ik denk dat onze jeugd echt nood zal hebben als dit achter de rug is, om elkaar terug op een informele manier te kunnen genieten. En ik ben er dan van ook overtuigd dat we daar echt een goede omkadering voor moeten bieden aan onze jeugd. Want anders gaan we binnenkort praten over nog meer camera's hangen, omdat er hangende jongeren op de publieke ruimte hangen, omdat ze niet weten waar ze naartoe kunnen. Dus daarom stellen wij voor om een verhuurtarief voor repetitief gebruik voor de Moesjebuis te behouden, en om een extra categorie huurders toe te voegen, specifiek voor de jeugdverenigingen, dus een categorie D. En ook om initiatief te nemen om het jeugdcentrum leven in te blazen, zodat onze jeugd na corona op een laagdrempelige manier opnieuw kan gebruik maken van de jeugdinfrastructuur. Dus het amendement is dus een categorie D toevoegen en dan in de tabel eigenlijk zowel een categorie D met een nog lager tarief en een repetitief gebruik ook voor de Moesjebuis te behouden, zeker voor de jeugdverenigingen.
Ja, als ik dat las, dan zei ik ook van oei, dat repetitief gebruik is hoger dan gewoon huren. Dus een weekdag te huren. Als je dat goed kijkt op je tabelletje.
Het is weggevallen. Het staat in het rood en dat betekent dat het niet meer kan.
Dat weg gaat vallen. Ja. Dus jij vraagt eigenlijk 15 euro per dag. Als je kijkt, moesjebaas, weekdag, bij C, staat er 15,40.
Uh-huh.
Dus dat is 40 cent goedkoper dat je het wilt.
Nee, ik vraag... Dat er, dus nu staat er, dus op een, stel op een vrijdagavond, ik zeg nu maar iets, hè. De jeugd wil één keer per maand op een vrijdagavond een jeugdcafé organiseren. Er is geen tarief meer dan...
Ah nee, maar als je het elke keer huurt, kost het u maar 15,40 euro. Dus
wanneer?
Moest je de baas weekdag, staat er bij C 15 euro.
Maar nee, het is op een vrijdagavond, dat is een weekenddag. Dat betekent dat ze 132 euro moeten betalen. Dat betekent...
Allee, om het concreet te maken. Een Jincafé voor die gasten, ze moeten al 140 pinten verkopen voordat ze 1 euro winst maken. Hè. En dan moeten ze hun pinten als meer dan 1 euro betalen. Hè. Dat is wat dit reglement zegt. Dus we forceren al die gasten om hun Jincafés terug in hun lokalen te doen, op plaatsen waar het feitelijk niet hoort. Dat is wat hier in dit reglement staat. 132 euro voor een avond, dan moest je baas sturen voor jeugdverenigingen. Dus dat wil zeggen dat de Jincafés gaan blijven doorgaan op de plaatsen waar we het feitelijk niet willen. Met alle gevolgen van dien. Dus wij stellen voor van een categorie D in te voeren, specifiek voor jongeren, en een kolom toe te voegen, D, waar een lager tarief staat nog voor jongeren in de weekdag, waar een lager tarief staat voor het weekend, en waar dat ze eventueel kunnen beslissen van dat inderdaad ene keer per maand op een zaterdag te doen. Maar daar moet een speciaal en betaalbaar tarief komen voor de jeugd. 132 euro vragen aan snotneuzen van 16, 17, 18 jaar om iets te organiseren. Ik bedoel, ze moeten al heel veel initiatief willen nemen. Hè. Dus ja, dat is een amendement. Je kunt daar tegen stemmen, maar wij leggen dit ter stemming.
Minuutje, we zullen even overleggen. Hè.
Ja.
5 minuten, ja, doet er niet toe. Hè. We kunnen de vergadering verder zetten. Ook voor iedereen thuis. Die, ja, oké, okay, prima. Reactie van meneer Van der Meijlen.
Ja, twee dingen eigenlijk. We gaan het amendement wegstemmen. Nu, ik wil de tweede uitleg er rond wel doen, waarom dat we dat eigenlijk doen. Categorie D gaan we niet invoeren, omdat we eigenlijk een uniformiteit willen in al onze reglementen. Want je zegt alleen voor de moesjebaas, dan begint het ook met DOC en al die andere dingen. Die hebben we eigenlijk net allemaal hetzelfde gezet om een uniform reglement te hebben. Wat betreft het eigenlijk het repetitief gebruik, willen we eigenlijk net tegengaan met die maatregel, dat die geclaimd wordt eigenlijk zowel op weekdagen als op weekenddagen door een vereniging uit de categorie, uit de B- en de A-tariefcategorie. Dus dat die eigenlijk bij onze jeugd blijft, want zoals dat je zegt, het is een jeugdcentrum. Nu, over de prijs van 132 euro, moet ik zeggen, heeft er vandaag niemand geklaagd. Hè? 15,40 euro, daar heeft ook niemand over geklaagd, dat zou wel raar zijn. Maar het voorbeeld, Eva, ik ga het ook eventjes zeggen hoe dat je het geschetst hebt, was bijvoorbeeld, stel dat er een initiatief komt van jongeren die zeggen van wij willen daar in een relanceplan eigenlijk terug activiteiten gaan organiseren, dan hebben wij eigenlijk een subsidiemogelijkheid bij de jeugd om nieuwe activiteiten, nieuwe initiatieven te ondersteunen. Hè. Niet zegt als dat werkt dat wij dat reglement dan op dat moment daar opnieuw aan aanpassen. Hè. Maar vandaag gaan we dat niet doen. Hè. Maar ik heb de jongeren uitgenodigd om zeker met ons contact op te nemen. En allee, ik denk dat het tijd is om dat te doen. Hè. Want de volgende maanden die zien er toch wel een stuk beter uit, denk ik, dan de maanden waar we nu in zitten. Allee, dat hopen we toch. Dus we kijken daar zeker naar uit, maar we zien daar niet het voordeel van in om dit te veranderen.
Ja, dat betekent een extra stap, hè, voor de jeugd, omdat ze dan moeten een subsidie aanvragen. En zo'n reglement, dat heeft het voordeel van de duidelijkheid. Hè. Iedereen dat wil doen, die begint met te kijken van wat gaat mij dat kosten. Als je dan een subsidie hebt, dan wil ik echt een warme oproep doen om dan ook een soort oproep te doen naar de jeugd, waar dat ze met ideeën kunnen komen en dat je dat ook vanuit de gemeente een stuk ondersteunt en kadert. Want anders verwachten we ook wel heel veel van die jongeren. Dat zij die stap moeten nemen om zo'n subsidie aan te vragen en wat dat daar allemaal bij komt kijken. Ik denk dat we die jongeren ook een stuk bij de hand moeten nemen en dat dat ook een taak is van de gemeente dan.
Ik volg je daar zeker in dat we dat moeten doen, maar ik wil zeggen dat dat geen loze woorden zijn. Allee, ik weet niet van wie van jullie dat het gezien heeft, maar bijvoorbeeld Lucas Cortoos is een beerselaar die een operagezelschap heeft opgezet en heeft eigenlijk, en we zouden het moeten vragen, dat is een relatief eenvoudige procedure. Op twee mailtjes hebben we dat bij wijze van spreken geregeld en die heeft daar 250 tot 500 euro, ik wil er vanaf zijn, gekregen om zijn initiatief vorm te geven. Hè. Dus het is echt geen grote procedure waar jongeren echt gaan in vastlopen. Maar allez, ik zou tegen iedereen in de gemeenteraad zeggen van die subsidie, we moeten die misschien terug opnieuw kenbaar maken, zeker in het relanceplan van de jeugd. Maar allez, ze wordt wel degelijk gebruikt door jongeren, dus ze is ook wel gekend. Hè. Misschien nog niet bij iedereen en misschien moeten we eens terug een oproep doen. Daar sta ik zeker achter.
Ik wil nog een keer herhalen dat dit een absoluut gemiste kans is. Hè. Ik bedoel, we zien de weekenden altijd. Binnen de komende maanden gaat de drang om uit te gaan en al wat dat je wilt gigantisch zijn. De jeugd snakt naar activiteiten. We gaan ze zien naar Brussel rijden, we gaan ze zien naar Alle rijden, we gaan ze de zotste dingen zien doen. En we geven hen in gans Beersel geen één plaats om echt kort op de bal en aan een heel redelijke prijs initiatieven te nemen. Er moeten subsidies aangevraagd worden, er moet met hen schepen gepraat worden, er moet via een jeugdraad gegaan worden. Allemaal tof dat die opties er zijn, maar het laagdrempelige is er helemaal uit. En dat is absoluut een gemiste kans. Maar en als dus binnen 3-4 maanden inderdaad, ik hoop dat het niet gebeurt, maar als het in de krant zal staan, een of ander weekend ongeluk. Ja, De moesjebaas is er voor de jeugd en het wordt niet gebruikt door de jeugd. €132, I'm sorry, ik heb de rekening gemaakt, hè, is minstens 132 pinten aan €2 om het minimum aan profijt te maken, al is het maar om op kamp te gaan en al wat dat je wilt. En de realiteit zal zijn dat dat soort activiteiten verder zal gaan in onveilige omstandigheden, in ruimtes die daar niet voor geschikt zijn. Terwijl dat we daar een zaal hebben, ik was er per toeval vorige week nog, die in het weekend leeg staat en verwarmd is. Hè. Die staal staat daar leeg en verwarmd in het weekend.
Jan, ik denk dat je...
Maar ik ga het sluiten. Ik bedoel, ja, deze meerderheid heeft zijn beslissing genomen.
Ik wil er toch nog iets over zeggen. In de zin van, je neemt twee maten en twee gewichten. Het klopt dat vandaag de moesjebaas leeg staat. Al onze zalen staan zo goed als leeg. Maar ik wist het niet dat je het amendement ging indienen, anders had ik de cijfers opgevraagd. Maar ik denk dat we sinds begin deze legislatuur en nog een stuk in de vorige legislatuur net er werk van gemaakt hebben dat alle Yin-cafés en al de Aspie-cafés net in de moesjebaas doorgingen. Er is geen enkele jeugdvereniging die daar een probleem van gemaakt heeft van dit tarief. Ze zijn allemaal gegaan. Ja, ze zijn stilgevallen door corona. En ik hoop, hè, we zullen ze terug herlanceren. Maar ik vind het kort door de bocht om te zeggen dat ze nu plots allemaal terug in hun lokalen gaan kruipen. Allee, dat gaan we niet doen. We gaan ze terug eigenlijk lanceren om terug die activiteit daar te doen. En ik moet zeggen, ik denk dat er tot 7-8 jeugdcafés, Aspie-cafés waren. Dat wil zeggen, quasi al onze jeugdverenigingen. De enige die daar moeilijk mee had, was Huizingen, omdat dat altijd gewend was in hun eigen lokalen. Maar zelf die zijn uiteindelijk naar de moesjebaas doorgeschoven. Dus.
Prima. Dan gaan we het even terug geordend doen, want het amendement van mevrouw Fontijn gaat op punt 8. Hè. Ja, dus we gaan eerst stemmen over puntje 7, het tariefreglement van de gemeentelijke sociale en culturele infrastructuur. En de mensen thuis, als er mensen tegenstemmen, kunnen ze hun hand opsteken, ik kan u allemaal zien. Iedereen akkoord, thuis?
Ja.
Ja. Ja.
Prima. Ja. Dank u wel. Dan komen we aan puntje 8. Daar gaan we eerst over het amendement van mevrouw Fontijn stemmen. Dat doen we nu. Nee. En nu de mensen thuis, kunnen jullie stemmen in volgorde. Ik zal de namen opnoemen, dat gaat gemakkelijker zijn. Meneer De Knopper?
Nee.
Mevrouw Van Wanselen?
Nee.
Juffrouw Van Kranem?
Nee.
Mevrouw Verschuren?
Nee.
Mevrouw Marchal?
Ja.
Mevrouw Nkamba?
Ja.
Mevrouw Dolonje? Niet gehoord. Ah, oké. Begrepen. Meneer Dons?
Ja.
Mevrouw Mené?
Ja.
Meneer Timmerman?
Ja.
Mevrouw Kolinski?
Ja.
En mevrouw Ecker?
Nee.
Dank u. Prima. Dan kunnen we verder met de stemming van het agendapunt nummer 9. Hetzelfde punt, sorry, over moesjebaas, maar dan het agendapunt zoals het opnieuw op de gemeenteraad staat. Ja, en dan meneer De Knopper?
Ja.
Mevrouw Van Wanselen?
Ja.
Mevrouw Van Kranem?
Ja.
Mevrouw Verschuren?
Ja.
Mevrouw Marchal? Niet gehoord, mevrouw Marchal?
Ja.
Ah, oké. Mevrouw Nkamba?
Ja.
Mevrouw Dolonje?
Ja.
Ja. Meneer Dons?
Ja.
Mevrouw Mené?
Ja.
Meneer Timmerman?
Ja.
Mevrouw Kolinski?
Ja.
En mevrouw Ecker?
Ja.
Ja, dat kan een fout zijn.
Mag ik nog een vraag stellen in verband met dit punt? Want ik bedoel, dit is jeugdbeleid en men heeft ons niet meegedeeld hoe de bevoegdheden liggen, maar volgens de website is dit een bevoegdheid van collega Lerminio en ik hoor Jo van Ginderach van der Meijlen spreken. Ik bedoel, ik snap er nu helemaal niks meer van. Hè. Ik bedoel, wie heeft hier nu de bevoegdheid over jeugd?
Het is meneer Lerminio die een gedeelte bevoegdheid over jeugd heeft. Het is meneer Van der Meijlen die ook een gedeelde bevoegdheid over jeugd heeft. En het is het college dat beslist wie antwoordt. Meneer Van der Meijlen heeft in opdracht van het college geantwoord.
Kunt u mij uitleggen hoe je die bevoegdheid splitst? Waar loopt die grens aan juist?
Als je de beslissing van het college leest en je hebt die gekregen, dan vinden we dat terug.
Dank u, meneer de burgemeester.
Prima, dan gaan we verder. Met het agendapunt nummer 9, het tariefreglement van de gemeentelijke feestzaal.
Ja.
En de mensen thuis, meneer de Kropper.
Ja.
Mevrouw Van Wanstelen. Ja. Mevrouw Van Kranen.
Ja.
Mevrouw Verschuren.
Ja.
Mevrouw Marcel.
Ja.
Mevrouw Nkamba.
Ja.
Mevrouw Doloni.
Ja.
Mevrouw Mené.
Ja.
Meneer Timmerman.
Ja.
Mevrouw Kolinski.
Ja.
Mevrouw Eker.
Ja.
En meneer Dons.
Ja.
Prima. Dan het laatste tariefreglement, het kasteel van Beersel. Daar stemmen we ook nog eens over. En dan thuis, meneer de Kropper.
Ja.
Mevrouw Van Wanstelen.
Ja.
Mevrouw Van Kranen.
Ja.
Mevrouw Verschuren.
Ja.
Mevrouw Marcel.
Ja.
Mevrouw Nkamba.
Ja.
Mevrouw Dolon.
Ja.
Mevrouw Mené.
Ja.
Meneer Timmerman.
Ja.
Mevrouw Kolinski.
Ja.
Mevrouw Wekker.
Ja.
En meneer Doors.
Ja.
Ja. Ik heb niet altijd de volgorde aangehouden, want jullie veranderen op mijn scherm nogal eens van plaats. Sorry daarvoor. Het volgende agendapunt, nummer 11, de gedragscode informatieveiligheid en privacybescherming voor de mandatarissen. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Ja, dankjewel, voorzitter. Collega's, u heeft de feitelijke motivering gezien. We vertrekken van de bestaande deontologische code van mandatarissen van de gemeenten en het OCMW, die we eerder hebben goedgekeurd, al in 2020. En dan vanaf 2022, beter gezegd vanaf morgen, zullen alle mandatarissen dus een mailadres ter beschikking krijgen. Dat is de volgende stap in ons digitaliseringstraject. Een mailadres voornaam.naam@peersel.be. En daaruit voortvloeiend moeten wij onze gedragscode voor informatieveiligheid en privacybescherming, die al bestaat voor de mandatarissen, gaan we die aanpassen. Zodanig dat wij morgen met een gerust geweten, zal ik zeggen, met die nieuwe regeling kunnen starten. Ik projecteer nog even die informatiecode. Kunt u die thuis zien?
Kunnen de mensen thuis dat zien?
Kunt u die thuis zien? Nee? Dan moet ik nog eens sharen. Ziet u die nu?
Kunnen jullie nu zien?
Ja.
Ja, prima.
Ja. Ja.
Oké, dankjewel. Ik ga ze niet helemaal doorlopen, collega's, maar ik ga toch een paar zaken benadrukken. Naast de inhoudstafel, toch wel belangrijk dat dus deze code van toepassing is op alle mandatarissen van gemeente OCMW. En eigenlijk past in het kader van een verder doorgedreven professioneel werken. Wat wil zeggen dat, en dat, daarom heb ik het daar in het groen gezet, ik heb dat vroeger al gezegd, dus dat vanaf morgen, van zodra het e-mailadres door jullie geactiveerd is, want dat is toch wel nodig. Ik denk dat iedereen ondertussen al één of meerdere mails vanuit de algemeen directeur heeft gekregen om dat mailadres te activeren. Van zodra dat gebeurd is, bent u teruggeconnecteerd, zal ik zeggen, want samen met de invoering van dat mailadres en al wat daaraan vasthangt aan professioneel werken, aan privacy enzovoort, is het zo of zal het zo zijn dat vanaf morgen dan ook, vanaf het moment dat dat mailadres geactiveerd is, alle berichtgeving vanuit de gemeente met betrekking tot uw werk als mandataris naar dat Beerseladres zal gebeuren en niet meer naar een ander. Dus moesten er zijn die nog dat adres niet geactiveerd hebben, het zullen er niet meer veel zijn, denk ik, misschien niemand, dan wil ik alles nog vragen van dat te doen. Dan staan er dus een aantal zaken in opgesomd. Ik zet er een aantal in de picture. Wat je dus niet mag doen, dat is een afspraak die we gaan maken wanneer u straks dat document ondertekent, of op het laatste moment, dan betekent dat u de mails die u ontvangt via uw mail, uw Beerselmailadres, dat u niet meer verder mag doorsturen naar een ander elektronisch adres buiten de organisatie, dus ook niet naar uw eigen e-mailadressen bijvoorbeeld. En dan zijn er natuurlijk een aantal afspraken rond integriteit, beschermingsgegevens die van toepassing zijn. Ik denk dat het ook tegelijkertijd zo is dat u moet waken over de vertrouwelijkheid van de gegevens die u krijgt. Zeker de richtlijn in verband met wachtwoorden. Wachtwoorden die u zal moeten instellen zijn persoonlijk en kunnen niet gedeeld worden. En er wordt toch ook een warme oproep gedaan om een goed wachtwoord te kiezen. De informatie daarvoor vindt u terug in het document wachtwoordbeleid, maar het is daar al een beetje omschreven. Een mengeling van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens. En dan ook regelmatig het wachtwoord wel eens wijzen, zijn daar zeer goede voorbeelden van. Wees voorzichtig met het opschrijven van het wachtwoord en het ergens bewaren. Idem dito, wanneer u werkt met documenten op uw scherm en u verlaat uw computer en u laat uw scherm openstaan, dan zorgt u eigenlijk, of dan kan u zorgen voor een datalek. Dus wees daar voorzichtig mee, ga daar op de juiste manier mee om. Wees ook u van bewust dat er veiligheidsrisico's zijn. Niet alles wat erin staat is volledig van toepassing voor u. Bijvoorbeeld de zaak van software bijvoorbeeld. Maar als u bijvoorbeeld documenten wat eigenlijk niet wordt of wat wordt afgeraden, wanneer u die eventueel zou op een USB-stick zetten, dan transfereert je eigenlijk een software en dat is niet toegelaten. Ook hetzelfde van de backup. Van zodra dat wij in de cloud kunnen gaan werken, zal daar een backup van gebeuren. Op dit moment is dat niet zo. Uw documenten, veel van uw documenten, van uw achtergronddocumenten, bevinden zich in Meeting Mobile en hoeft u dus eigenlijk niet down te loaden. En natuurlijk geen lokaal bewaren van informatie wordt aangeraden. Let ook op wanneer u de documenten raadpleegt en dat gebeurt buiten uw beveiligde werk- of thuisomgeving bijvoorbeeld, wanneer u zou gebruik maken als u op reis bent of als u op zakenreis bent van wifi in hotel, hotspots enzovoort, dat u daar de nodige omzichtigheid aan de dag legt, want die zijn dus helemaal niet zo safe. Voor de rest ga ik het niet allemaal in detail bekijken. De informatie is ook gegeven, u moet het zeker lezen in verband met de privacy. Met de controle die onze IT en DPO in zaken gegevensbescherming ook kunnen uitvoeren op uw documenten. En vooral ook wanneer u denkt dat er toch risico's geweest zijn of gegevenslekken zijn gebeurd, dan hebt u de verplichting om dat mee te delen. Het DPO-adres staat ook vermeld in de nota. En inderdaad, het niet naleven van een gedragscode, dat geldt voor alle medewerkers en dat geldt ook voor mandatarissen. Kan gekoppeld worden aan een sanctie. Het document zal u voor akkoord voorgelegd worden. Hoe het juist gebeurt, directeur, dat weet ik niet, maar misschien kan u dat nog toelichten. Ik bedoel het voor akkoord ondertekenen.
Ja, ik zal het even navragen bij de algemeen directeur. Hilde, dat document, wordt dat doorgestuurd naar de alle mandatarissen ter ondertekening? Via de post of via mail? Oké. Dus iedereen zal dat document via mail dan ontvangen en dan misschien ook niet vergeten dat alle communicatie via dat adres zal moeten verlopen vanaf morgen dan. Zijn hierover vragen of opmerkingen? Kan iedereen akkoord gaan met zijn nieuw e-mailadres? Dank u wel. Dan komen we aan het laatste punt van deze gemeenteraad. De mondelinge vragen. De eerste op de lijst is de vraag van meneer Slootmans betreffende het Rupgroenblaf-Turken. Geef hem het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Ik zag dat er weinig op de agenda stond, dus ik dacht dat een avondvullend programma over het Groenblaf-Turken er gerust nog bij kon, nietwaar? Nu, op de gemeenteraad van november, daar kondigde schepen Savenberg aan dat hij in maart naar de gemeenteraad zou komen met mijn voorontwerp van het RUP. Maar bon, de vraag stelt zich niet alleen binnen deze raad, maar uiteraard ook bij de omwonenden, in welke richting dat ondertussen aan het evolueren is. En het lijkt mij in kader van transparantie toch aangewezen dat wij hier als raad van in kennis worden gesteld. Dus ja, ik kom direct tot mijn vragen. Wat is de huidige stand van zaken van het RUP-project of van het project Groen Blaffe Turk in het kader van dat voorontwerp? Mogen wij daar na de aanpassingen die al zijn gecommuniceerd nog veranderingen in verwachten? En zo ja, welke zijn dat dan? Twee, zal er in het RUP worden aangegeven, zal daar een beperking in worden aangegeven van het aantal sociale woningen die Woonpunt Sennevallei kan realiseren? Ja dan nee. En wat zijn daarbij dan de maxima? We weten dat meneer Savenberg daar in het verleden een aantal verklaringen over heeft afgelegd, maar een concreet cijfer is daar niet op geplakt. Ik heb daar zelf eens een plaatsbezoek gedaan en als je dat dan opmeet, dan stelt je vast ja, dat daar eigenlijk een enorm woonproject kan gerealiseerd worden. Dat gaat over een omvang van bijna 1000 vierkante meter, 62 op 15. Als je dat vermenigvuldigt maal drie bouwlagen, dan kunnen daar eigenlijk makkelijk 30 appartementen op worden gezet. Nu in het verleden is het zo geweest dat het er 25 zouden zijn. Nadien heeft meneer Savenberg gezegd, het zullen er wellicht maar 20 zijn. De vraag is welke garanties we ter zake krijgen dat het er effectief zoveel als u dan aangeeft, zullen zijn. En of daar in het kader van het RUP of in het kader van de omgevingsvergunning beperkingen op zullen zijn, ja, dan nee. Want ik kan mij toch bijzonder slecht voorstellen dat Woonpunt Sennevallei tot op vandaag daar geen duidelijkheid over zou kunnen verschaffen. Zeker gezien de verwevenheid die er bestaat tussen het college of tussen een aantal collegeleden en het Woonpunt Sennevallei. Dan misschien een vraag die eigenlijk ja, in primo al had moeten gesteld worden. Ja, waarom is de optie met betrekking tot inplanten van het sociaal wooncomplex van Woonpunt Sennevallei eigenlijk nooit onderzocht op bijvoorbeeld, het is een voorbeeld, op die twee grote kavels die momenteel op de bushalte, die momenteel liggen aan de bushalte van de Oud-Strijdersstraat op de Guido-Gezellenstraat. We weten dat daar momenteel twee grote kavels, bouwkavels aanwezig zijn. Ik weet niet dat ze te koop staan, maar de vraag is tenminste of die opportuniteit is afgetoetst. Hè. En daarop verder bordurend zijn er heel concreet andere locaties gezocht om dit project in vooruitwendiging te brengen. En zo ja, welke zijn dat dan? Dan ja, derde, misschien ultieme optie die eventueel achter de hand wordt gehouden door het college, zijnde is men eventueel bereid als ultieme optie om die grond opnieuw te gaan aankopen van Woonpunt Sennevallei, om zo het project alsnog op een andere locatie te gaan realiseren. Ik weet dat men naar een maximale verdichting streeft, maar de vraag is nu toch echt wel of we met dergelijke appartementsblokken onze woonbuurten en onze kernen niet hopeloos aan het verstedelijken, aan het verzelikiseren, aan het verbrusselen zijn. Ik denk toch niet dat dat het nalatenschap dat u wilt achterlaten. Ik vrees dat er alleszins geen standbeeld voor kunt krijgen. En eigenlijk geldt die opmerking ook voor de vraag die mevrouw Fontaine hier straks zal stellen met betrekking tot het bouwproject in Lot. Dan nog een vraag over de doorgangsweg die dus nu uitkomt op die parking waar de leerkrachten zich parkeren. De vraag stelt zich daar waarom dat die niet werd weerhouden als ontsluitingsweg voor de kartonfabriek, in plaats van nu eigenlijk een nieuwe weg te gaan aanleggen op de grond van de bewoners van het pand op Vaucampslaan 72. Hè. Men stelt daar dat dat een kwestie is van verkeersveiligheid, maar ik begrijp eigenlijk niet wat daar verkeersveiliger aan is. Het enige wat dat je doet, is gewoon geschuift die doorgangsweg een aantal meter op, een aantal tientallen meter op naar links, waar evenveel kinderen 's ochtends en 's avonds passeren. Dus in het kader van verkeersveiligheid zie ik het niet. Bijkomend tegenargument tegen die doorgangsweg langs die spoorwegberm is dat je daar dan nog eens voor moet gaan onteigenen. Dus die kronkel die begrijp ik nog altijd niet en die is tot nader order nog niet verduidelijkt in deze gemeenteraad, in het achterhoofd houdende welke de zware repercussies zijn voor de mensen die daar wonen. Dan specifiek wat de kartonfabriek betreft. We stellen daarbij vast, ik heb het nagelezen, dat de Gekkero in zijn advies over het RUP, dat ze uiteraard verplicht moesten geven, zij stellen daar letterlijk dat dat niet in de omgeving past. Hè. En zij stellen daarbij om eigenlijk een uitdovend statuut te gaan geven aan wat nu die ambachtzone is van de kartonfabriek, om daar vervolgens een groene zone van te maken. En de vraag stelt zich ja, of men in het kader van het nieuwe ontwerp van dit RUP ingaat op dat zeer concrete advies. Dan nog specifiek over het pand aan de Vaucampslaan 72. Ja, de vraag stelt zich daar nog altijd welke de garanties zijn dat die mensen krijgen dat hun woning, en dat ook een handelspand is, dat dat in de toekomst niet zal onteigend worden. Hè. Als men die mensen rechtszekerheid en garanties wil bieden, waarom moet er dan per se een herbestemming worden gerealiseerd naar openbaar nut? Dat begrijp ik nog altijd niet. Men geeft daar mondeling aan die mensen aan dat zij niet moeten vrezen, maar waarom dan die verwarrende en vooral zeer onzekere situatie creëren door die grond te gaan herbestemmen naar openbaar nut? Want stel u gewoon voor, of verplaats u eens in uw volle empathie in de hersens of in het wezen van die mensen. Als zij dat pand ooit willen verkopen, ja, dan zullen potentiële kopers uiteraard worden gealarmeerd bij de vaststelling dat ze daar volledig in een zone van openbaar nut bevinden en dat zij dat dus aan de straatstenen eigenlijk niet kwijt gaan geraken. Wat men hier dus eigenlijk doet, is een zeer vergaande waardevermindering realiseren voor die mensen. En de vraag stelt zich, en ik stel ze in alle oprechtheid, hè, of men niet bereid is om hier te gaan heroverwegen. Wat op nader order, mijn inziens, nog altijd perfect mogelijk is. Dan, misschien meer in zijn algemeenheid, wat het draagvlak betreft, of misschien beter de afwezigheid daarvan. Ja, ik begrijp dat de meerderheid al heeft aangegeven bij aanvang van de legislatuur dat burgerparticipatie en inspraak een zeer belangrijk speerpunt is. Bon, er zijn ook de infoavonden geweest, maar als je dan gaat kijken naar veel van die opmerkingen en de suggesties, en toch ook zeer doorwerkte en snuggere suggesties van die omwonenden, dan stelt je vast dat daar eigenlijk relatief minimaal rekening mee is gehouden. Dus ook daar oprecht de vraag welke initiatieven men zal nemen om het draagvlak in dat centrum van Huizingen voor dit project, dat daar, laat het ons maar zeggen hoe het is, wordt uitgespuwd, om dat nog te bewerkstelligen. Dan wat de parkeergelegenheid betreft. Ja, we weten dat die huidige parkeerzone, dus die daar langs de Vaucampslaan op uw linkerkant, als je naar de Guido Gezellenstraat op uw linkerkant ligt, die wordt nu verplaatst naar die nieuwe doorgangsweg waar dat we het daar juist over hadden. En ook naar het huidige pand waar het Groen Blaffeturke vandaag is gevestigd. Nu, daarover de vraag. Ja, we weten dat het aantal plaatsen vandaag al ontoereikend is. Een eenvoudige vraag: zal het aantal parkeerplaatsen, pendelparkeerplaatsen, daar uitgebreid worden? Zal die oppervlakte vergroot worden, dan wel verminderd of gelijk blijven? Dat lijkt mij ook wel voor de pendelaars niet onbelangrijk. En met alle zin voor het dossier uit te spitten, ik heb het in het RUP niet gevonden. Die detailistisch, zo detailistisch moet dat niet zijn, maar het zou wel interessant zijn of men in het kader van dit RUP daar duidelijkheid over kan verschaffen. Dan wat de nutsleiding en de nieuwe wegen is betreft. Ik heb dat dan nu zelf eens, mits voetstappen doende, eens gemeten. Als je daar... Ja, daar zal dus een nieuwe wegenis moeten gemaakt worden als gevolg van de omvang van het bouwproject. Daar zullen ook nieuwe nutsleidingen moeten worden gelegd. Ja, de vraag stelt zich of het de gemeente is die daar dan wel voor zal opdraaien of woonpunt Zennevallei zelf. En ik verwijs daarbij dan gewoon heel concreet naar het decreet over de gemeentewegen dat de bevoegdheid geeft aan de gemeenteraad om daar de nodige lasten voor op te leggen en die dus kan verhalen op de bouwweer zijnde woonpunt Zennevallei. Dan misschien ook nog een interessante, die wellicht al in jullie achterhoofd speelt en speelde bij die grondruil. Dus men gaat daar nu eigenlijk een grondruil realiseren tussen de gemeente en woonpunt Zennevallei. We weten dat die vandaag bestemd zijn voor openbaar nut. Nu als gevolg van het RUP moet terrein daar dat vandaag eigendom is van de gemeente, bouwgrond worden. Dus het lijkt mij wel interessant om te weten wanneer die grondruil gepland staat. Is dat voor of is dat na de herbestemming tot bouwgrond? Want indien men natuurlijk rekening houdt met de waarde op het moment dat dat bouwgrond is, dan zal de prijs natuurlijk een pak verschillen dan wanneer dat niet het geval is. En ook hier stelt zich de vraag wiens belangen hier eigenlijk worden behartigd, die van de gemeente of die van woonpunt Zennevallei. Ik denk dat mevrouw Fontijn in het verleden die opmerking ook zeer terecht al heeft gemaakt. Dan nog een slotvraag over de verkeerssituatie. Momenteel zit je daar, als je van het station van Buizingen komt, eigenlijk in een relatief toch onveilige verkeerssituatie. Er zijn ook al een aantal ongevallen gebeurd. Als je daar bijvoorbeeld naar rechts moet, word je daar geconfronteerd met die S-bocht. Dus ja, de vraag is of in het kader van dit RUP die onveilige verkeerssituatie zal worden aangepakt. En waar eigenlijk de bedoeling zou moeten zijn dat je recht, waar nu het café is, dat je daar eigenlijk recht op afkomt en daarna pas de bocht maakt, in plaats van die bocht te maken onder de brug, wat dat toch een zeer zichtbelemmerend effect geeft. Voilà, tot daar mijn vragen, meneer De Schepen.
Dank u, meneer Slootmans. Ik ga vraag per vraag beantwoorden. Hè. Uw eerste vraag was, welk is de huidige stand van zaken in het project in kader van het voorontwerp van het RUP, inhoudelijk en procedureel? De scopingsnota wordt op dit ogenblik afgewerkt en het voorontwerp RUP wordt opgemaakt. Deze wordt in de volgende stappen voorgelegd op een plenaire vergadering om te bespreken met de bevoegde adviesinstanties, dus te zeggen GECORO, Departement Omgeving, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaams Energie Agentschap, de Deputatie, NMBS en De Lijn. Daarna wordt het ontwerp RUP opgemaakt die voorlopig moet vastgesteld worden door de gemeenteraad. Daarna opnieuw start het openbaar onderzoek waarbij het publiek 60 dagen inzage krijgt en opmerkingen mag maken. De adviezen, opmerkingen en bezwaren worden dan door het GECORO verwerkt. Als laatste stap wordt het RUP definitief vastgesteld door de gemeenteraad, dus de tweede lezing. Of het RUP een beperking zal inhouden van het aantal sociale woningen dat woonpunt Zennevallei mag realiseren. Ja, de beperkingen worden opgelegd via de bebouwbare oppervlakte en voorgestelde volumes. Aangezien er vandaag geen detailplannen zijn van het nieuwe gebouw, is het exact aantal appartementen niet gekend. Maar zoals u zelf aangaf, daar zijn al indicaties gegeven. Waarom de optie betreffende het implanten van een sociaal wooncomplex nooit onderzocht is op het woongebied gelegen aan bijvoorbeeld de bushalte Oud-Strijders, werd er überhaupt andere locaties in de buurt overwogen? Ja, inderdaad, er is overwogen om dat op die locatie aan de bushalte Oud-Strijders in te planten. Dat is aan Woonpunt voorgelegd, maar afgewezen omdat het niet voldoet aan hun normen en het is ook vandaag hun eigendom niet. In het verleden werd dit onderzocht samen met Vlapinvest. Hieronder kan je ook de argumenten vinden. Dit perceel is niet eigendom van Woonpunt Zennevallei, natuurlijk. Hè. Nog van de gemeente of Vlapinvest, terwijl dit wel het geval is bij het Groen Plaf Turken. Dat destijds op vraag van de gemeente door Woonpunt Zennevallei is aangekocht om die site een nieuwe bestemming te geven en te kunnen herinrichten. Het gaat om een braakliggend terrein hè, waar alle infrastructuur aangelegd zou moeten worden, terwijl de site van het Groen Plaf Turken al beschikt over infrastructuur. En bebouwing op dit onbebouwd perceel, dat momenteel door een landbouwer gebruikt wordt, houdt dan ook meteen in dat Woonpunt Zennevallei bij zou dragen aan het aansnijden van een groene ruimte, terwijl Woonpunt Zennevallei daar veel eer terughoudend over is. Dat zijn de voornaamste argumenten. En natuurlijk is er ook het financiële argument. Zal de gemeente als optie weerhouden om de grond opnieuw aan te kopen van Woonpunt Zennevallei ten einde het project elders te realiseren? Hierop is het antwoord dat indien het RUP wordt goedgekeurd, zal overgegaan worden tot ruiling van de gronden en als dusdanig zal de gemeente eigenaar worden. De ruil zal gebeuren op basis van door experten geschatte waarden, maar natuurlijk niet om het project elders te realiseren. Waarom de doorgangsweg die uitkomt op de parking van de leerkrachten achter de school niet wordt weerhouden als ontsluitingsweg van de kartonfabriek? Het creëert een onveilige situatie omdat de toegang dan tussen de kis- en raaipunt ligt en de school. En de vrachtwagens moeten dan ook een stuk op het traject rijden naar de school toe. Dus er is duidelijk veel meer interactie tussen vrachtwagens en kinderen mogelijk. De Gekkero stelde in zijn advies, volgende vraag, Gekkero stelde in zijn advies dat de aanwezigheid van de kartonfabriek niet in de omgeving past. Er werd gesuggereerd om een uitdovend statuut te geven aan deze ambachtzone en er een groene zone van te maken. Gaat men in het kader van het nieuwe ontwerp van RUP in op dit advies? Nee, om de eenvoudige reden dat het RUP deze zone niet behandelt. Welke garantie krijgen de bewoners van het pand op nummer 72 dat hun woning en handelspand in de toekomst niet onteigend zal worden? En als men deze garantie en rechtszekerheid wil bieden, waarom dan herbestemmen naar openbaar nut? Waarom deze verwarrende situatie creëren? De primeur van dit antwoord op deze twee vragen behouden we voor de betrokkenen zelf. Zo gauw het scopingdocument en het voorontwerp van de RUP klaar is, nemen we contact op met de betrokkenen. Ik denk niet dat het aan de mensen is om in de pers te lezen wat er gaat gebeuren. Het lijkt erop dat dit project niet gedragen wordt door de buurt. Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen wanneer er gekozen wordt voor sociale woonprojecten die vereisen dat de buren onteigend worden of rechtszekerheid verliezen. Welk initiatief voorziet de gemeente om dit draagvlak in de buurt te bewerkstelligen? We hebben heel wat participatiemomenten laten plaatsvinden en er zijn heel wat wijzigingen gebeurd in de scoping ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Enerzijds zijn er bepaalde doelstellingen die we nastreven, anderzijds is er de tevredenheid van de omwonenden en beide trachten we zoveel mogelijk in evenwicht te houden. Momenteel wordt de parkeergelegenheid waar het sociaal woonproject komt verplaatst naar de nieuw aan te leggen doorgangsweg en het huidige terrein waar het Groen Plaf Turken actueel is op gevestigd, zal het aantal parkeerplaatsen gehandhaafd, verminderd of vermeerderd worden in het nieuwe RUP. Het aantal parkeerplaatsen blijft bewaard, er komt een mobipunt en de parkeerplaatsen van de sociale woningen worden voorzien binnen het bouwproject. Om plaats te maken voor het wooncomplex van Woonpunt Zennevallei moeten bestaande straten enkele meters verplaatst worden. Zullen de kosten hieraan verbonden gedragen worden door de gemeente of door Woonpunt Zennevallei? Inderdaad, en er wordt onderzocht of de kosten van de straat in die richting gesubsidieerd zullen worden door de Vlaamse huisvestingsmaatschappij. Het is zo dat de VMSW, de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningen, ondersteunt initiatiefnemers financieel om infrastructuurwerken uit te voeren weguitrusting, nutsvoorziening en de inrichting voor afvoer en zuivering van afvalwater. En dit wordt op dit ogenblik nagegaan. Er wordt een grondenruil gepland tussen de gemeente en woonpunt Stennevallei. Beide percelen zijn vandaag bestemd voor openbaar nut. Door middel van het RUP moet het terrein dat vandaag eigendom is van de gemeente bouwgrond worden. Wanneer wordt die grondruil gepland voor of na de herbestemming tot bouwgrond? Wordt bij die ruil met de werkelijke waarde rekening gehouden? Hoe wordt de balans bewaard tussen de kosten voor de gemeente en de baten voor woonpunt Stennevallei? De ruil zal plaatsvinden na goedkeur van het RUP en op basis van schattingsverslagen van experten. Tot slot, hoe zal de onveilige verkeerssituatie op het kruispunt aan het station, komende van het station van Buisingen, worden aangepakt in de nieuwe plannen? Hierover zijn nog geen details bekend vandaag en die zullen ingevuld worden van zodra de plannen van inrichting vaste vorm krijgen. Voilà, dat zijn de antwoorden op uw vragen.
Dank u. Dank u, Jos of meneer Savenberg. Ja, ik ga de vragen niet allemaal terug overlopen, want dan gaan we in herhaling vallen. Maar ik had gevraagd of er wijzigingen zijn gekomen na de communicatie die er is geweest. U hebt de procedurele stand van zaken gegeven. Maar inhoudelijk heb ik daarop eigenlijk geen antwoord gekregen. Dan misschien toch ook nog een cruciaal element. Ja, die beperking van het aantal sociale woningen. U zegt, ik heb daar al een richtinggevend cijfer over gegeven, maar bon, tot nader order hebben wij die plannen van woonpunt Stennevallei niet en weten wij eigenlijk niet wat ze daarmee concreet van plan zijn. Sta mij toe daar toch een aantal vraagtekens bij te plaatsen en dat onder de categorie ongeloofwaardig te klasseren. Nogmaals, gezien de verwevenheid tussen woonpunt Stennevallei en het college. U geeft daar ook bij aan. Ja, het is verkocht op vraag van de gemeente. Die opmerking die ik zo net maakte, geldt ook daar. Wiens belangen werden daar eigenlijk behartigd? Maar bovenal algemeen ja, begrijp ik dat er geen weg terug is. Dat het project er sowieso komt op die betreffende locatie. En dat men ja, in een point of no return is gekomen. En ik zou nog willen verwijzen, ik heb het hier net nog eens nagelezen, naar een advies van het RUP, over het RUP van de Gekkero, dat wel handelt over dat deel. En dat stelt het volgende. Het RUP lijkt enkel in te spelen op de behoeftes van de huisvestingsmaatschappij zonder te kijken naar de opportuniteiten van de plek. Einde citaat, pagina 3 van het Gekkero-advies. Ik kan alleen maar vaststellen, meneer De Schepen, dat met ja, dit toch pertinente een dwingende advies, geen rekening mee is gehouden en dat men ja, bon, blijkbaar inderdaad in een point of no return is gekomen. In het Frans zegt men wel eens, il y a ne que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Het lijkt bij dit project ook zeer van toepassing te zijn. En dan misschien nog een laatste bemerking, ja, wat die doorgangsweg betreft. U zegt dat dat ook het kader is van de verkeersveiligheid. Het antwoord daarover zal dan nadien nog ten berde worden gebracht. Ik begrijp dat daar 6-7 camions per week uitrijden. Nogmaals, wat maakt het nu uit of dat hier gebeurt of 10 of 15 of 20 of 30, 40 meter verder, waar evenveel kinderen en gezinnen passeren. Ook daar begrijp ik de hersenkronkel niet. Tot daar.
Oké, dank u.
Prima, dank u wel.
Ja, dan. Ik wil aansluitend op de vraag van Klaas nog eens een warme oproep doen om de RUP te herbekijken en vooral de perimeter.
Prima, oké. We waren toch bij u aangekomen, mevrouw Fontijn. Uw mondelinge vraag, alstublieft.
Ja, ook voor de heer Savenberg. Dus op 24 november werd door het college een vergunning afgeleverd voor het project van E-Villas om in de Denijsstraat in het centrum van Lot twee nieuwe bouwblokken te realiseren met ongeveer 32 appartementen. Wij zijn als partij voorstander van kernverdichting en in bijzonder in de nabijheid van de stations. Verdichten betekent immers elders open ruimte vrijwaren. We hebben dan ook inhoudelijk geen probleem met de voorgestelde kernversterking op deze plek. We stellen alleen vast dat dit project wordt gerealiseerd in mogelijk overstromingsgebied en het project geen rekening lijkt te houden met de overstromingsrisico's op deze plek. We denken dan in eerste instantie aan de ondergrondse parkeergarages die voorzien worden. De hoge waterstand van de Zenne en de problemen die hierdoor ontstonden afgelopen zomer, maar ook in het najaar nog van 2021, hebben nogmaals de gevoeligheid getoond van deze zone. De voorbeelden zijn talrijk. Nova Rode in Sint-Genesius-Rode, de Kolruit in Alsenberg, tonen des te meer aan dat ondanks de watertoetsen, de adviezen van allerlei instanties, besturen nog steeds vergunningen afleveren aan ontwikkelaars die geen rekening houden met de mogelijke gevolgen van bouwen in zulke risicogebieden. Er wordt gebouwd, verkocht en vervolgens is het aan het bestuur om oplossingen te zoeken. Het zou nogthans anders kunnen. En ook in dit dossier zijn de adviezen van FARIS en de VMM helder. Het is niet aangewezen om te bouwen in mogelijk overstromingsgebied. De bouwweer moet dan ook aantonen dat het bouwwerk voldoende is beveiligd tegen overstromingsrisico's. FARIS en de VMM vragen zich bovendien af in dit dossier of de infiltratie op deze plek mogelijk is en stelt bovendien vast dat op basis van de plannen het niet mogelijk is na te gaan of de infiltratievoorzieningen geïnstalleerd kunnen worden. En ook de VMM stelt zich daar vragen over, ook over de grondwatertafel die moet gemeten worden. In de watertoets lezen we verder dat het perceel niet in de nabijheid van de Zennen is gelegen, maar eigenlijk grenst de Zenne aan het perceel. Dus ook daar zit ergens een fout, maar dat is een kleintje. Toch concludeert de meerderheid met een gunstig advies en stelt dat het advies van de verschillende instanties moet opgevolgd worden door de bouwheer. Alleen stelt die bouwheer vast dat op basis van de plannen het niet mogelijk is om te kijken wat dat ze eigenlijk voorstellen. En bovendien zegt het advies van FARIS, je moet ervoor zorgen dat, dat de bouwweer, als hij dan toch gaat bouwen in zo'n mogelijk overstromingsgebied, dat zij alle overstromingsrisico's uitschakelt. Is het dan niet aan de gemeente om garanties te geven en te krijgen van die ontwikkelaar dat dit waterdicht is, voordat ze zo'n vergunning afleveren? En waterdicht is hier letterlijk en figuurlijk natuurlijk. Dus hoe gaan jullie nu garanderen dat die garages over een paar jaar niet gaan onderlopen? En kan u precies uitleggen hoe de gemeente gaat toezien op de voorwaarden dat de bouwweer in het advies van FARIS zal opvolgen?
Dank u, Eva, voor die vraag. Hoe gaan jullie dus garanderen dat die garages niet gaan onderlopen? Dat is de eerste vraag. Het gaat hier over een overstromingsrisicogebied. En in de adviezen van FARIS en VMM staat vermeld dat de kelders en ondergrondse constructies dienen uitgevoerd te worden als waterdichte kuip. En dat de inrichting dienen voorzien te worden van een drempel om deze te beschermen tegen instromend water. Dus er wordt wel degelijk verwezen naar het waterdichte. In de vergunning staat dat deze adviezen strikt dienen te worden opgevolgd. En bovendien wordt het gebouw 30 centimeter boven het maaiveld gebouwd. Ik kan u precies uitleggen hoe de gemeente gaat toezien op de voorwaarden dat de bouwheer het advies van FARIS opvolgt. In onze voorwaarden, want het is een voorwaardelijke vergunning, is opgenomen dat onder andere het advies van FARIS en VMM strikt dienen worden opgevolgd. Hierin is ook vermeld dat detailplannen voorafgaand aan de werken dienen voorgelegd te worden aan VMM en die dan de nodige machtigingen zullen verlenen. Dus het is niet zo dat men zomaar kan beginnen, dat de vergunning is gegeven en dat men zomaar kan beginnen bouwen. Er moet eerst nog verduidelijking komen. Tot slot wou ik ook nog meegeven dat er bij de deputatie bezwaar is ingediend en dat het dus in handen van de deputatie ligt om daarop verder te gaan.
Prima. Hiermee kunnen we onze gemeenteraad afsluiten. En verder gaan met de OCM-wereld.
Ik ben nog één vraagje vergeten te stellen in verband met dat laatste punt. Het was geagendeerd, dus ik denk dat het nog kan. We hebben hier vorige keer een convenant gestemd. Wonen in eigen gemeente, dat ging over grote projecten. 30 woningen, dat is hier een eerste kans van iets dat nu in het centrum van Lot gebouwd wordt. Hebben wij enige garantie dat deze ondernemer, aannemer, projectontwikkelaar op een of andere manier in die convenant gaat stappen? Of is dit het eerste bewijs dat dit convenant feitelijk een dode mus is?
Nee, het is geen dode mus, want dat is inderdaad de eerste die hierin zal meegaan of heeft aangegeven om hierin mee te gaan en deze convenant zal ondertekenen.
Dank u.
Oké, prima. Dan kunnen we verder met de OCMW-raad. Heel kort, eerste puntje, de notulen van de raad van 22 december 2021. Enige vragen of opmerkingen hierover? Thuis ook niemand? Dank u wel, dan kunnen we dat goedkeuren. En dan het tweede agendapunt, het is de herhaling van het agendapunt van meneer De Klopper van daarstraks, de gedragscode en de privacybescherming voor mandatarissen. We hebben dat daarnet goedgekeurd op de gemeenteraad. Ik veronderstel dat iedereen nu ook akkoord kan gaan.
Ja.
Prima, dank u wel. En dan zijn we klaar daarmee. Tot de volgende maand.
Goedenavond iedereen.
Goedenavond iedereen.
Dag allemaal.
Goedenavond.